Ja, beste beleggers, het is donderdag 25 juli. In de week waarin internationaal Tesla en LVMH beleggers teleurstelden en in Nederland UMG ook een enorme koerstik kreeg, staat de AEX op 897 en de S&P 500 op 5431 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren en kijken. Ik zit hier met mijn collega Martijn van Herpen en met niemand minder dan Koen Slippens, CEO van Sligro. Welkom Koen. Met Martijn en Koen ga ik het hebben over de ontwikkelingen in de Nederlandse en internationale foodservice, de markten waarop Sligro actief wil zijn, de toekomst van het familiebedrijf en last but not least de financiële vooruitzichten dit en volgend jaar. En wat dat zou moeten betekenen voor de beurskoers. Tussendoor zullen we een aantal lezersvragen beantwoorden, maar zoals altijd beginnen we met terugblikken. Martijn, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen?
Nou, in ieder geval dat de koersen heel hard dalen, maar ik heb me wel vanwege het bezoek ook even gefocust op een paar dingen in de foodservice vallen. Het eerste is dan Pernod Ricard, verkoopt de internationale wijndivisie aan Australische wijnhandelaar. En Pernod Ricard, gedestilleerde dranken, gaat zich daarmee echt focussen op de sterke dranken. Logisch ook, de wijnen was vorig jaar de enige krimpmarkt die er was voor Pernod Ricard. Maakt nog 4% van de omzet uit. Ze doen hem van de hand. En wijn is sowieso wel een krimpende markt wereldwijd. Dus logische gedachte. Een andere gedachte is een groeisegment in de alcoholvrije biermarkt. Daar viel op dat is een beetje ook de markt voor de horeca. De bierverkoop in Nederland was een berichtje in het eerste half jaar dat die ruim 5% gedaald is. De thuisverkoop die daalde met zo'n 6,6% in Nederland. En ja, voor Koen vervelend, de horecaomzet die draaide ook 1,9% minder. En wat daarin vooral ook opviel is de groeimarkt alcoholvrij bier wereldwijd. Dat ook een 10% daling liet zien. Dus even bijzonder dat Nederland dan zo'n uitschieter heeft. En specifiek ook omdat Sligro ook in België zit. Er was ook een opmerking van voor de duurdere bieren. De Nederlanders gaan eventjes over de grens in België en ook in Duitsland, maar ook in België winkelen. Dus vond het wel een interessant iets wat me is opgevallen.
Nou, we komen er straks misschien nog wel op terug op die markt.
Ja. Dan ook een beetje consumentenvertrouwen. Dat is ook wel een beetje een probleem voor Sligro van de consumenten. Wanneer gaan ze weer echt goed besteden? Daar komen we zo waarschijnlijk ook nog wel op terug.
Consumentenvertrouwenscijfer in Nederland blijft laag?
Ja, het was een Europees cijfer. Het verbeteren van min 14 naar min 13. Het is altijd een beetje de vraag van hoe moet je dat interpreteren. Maar nou ja, alles onder de nul is sowieso negatief. En een van de toelichtingen daarbij was dat er minder grote bereidheid is om grote aankopen te doen. Maar gewoon even aankopen in het algemeen worden uitgesteld. Mensen zijn nog steeds voorzichtig. Dus dat viel me ook op. En tenslotte, nou had het net al even over, van is het een issue voor Sligro of niet? In Engeland en ook in Wales, was een berichtje op nu.nl. Daar steeg het aantal winkeldiefstallen, of het percentage steeg met 30% in een jaar tijd. Een keten als Tesco, supermarkt, daar heeft daar onder andere echt last van. En nou ja, dat is een bruggetje ook naar Koen, van Koen, hebben jullie daar last van? En nou ja, ik maak zelf even het bruggetje naar een Costco Wholesale. Daar was het eerder een
Amerikaanse retailbedrijf.
Ja, dat is echt wel meer retail. Maar die hebben een ledenkaart. En die zeggen van ja, wij hebben eigenlijk amper last van diefstal. Want wij kennen onze klanten. We hebben een creditcardgegevens. Dus wat hier binnenkomt, dat kennen wij. Hier hebben wij amper last van diefstal. Ja. Dus in die zin was ik eigenlijk ook wel benieuwd hoe dat bij Sligro is.
Ja.
Dat was mijn bruggetje naar Koen.
Ja, heel goed. Koen trouwens, het leek ons goed. We gaan er bijna vanuit dat iedereen die luistert en kijkt jou wel kent. Maar mocht dat niet het geval zijn. Jij bent de kleinzoon van oprichter Abel Slippens van Sligro. Je bekleedde verschillende functies bij Unilever. En ook al lang binnen het familiebedrijf waar jij in 2008 jouw neef Abel Slippens opvolgde. Als hoogste baas. En nogmaals welkom. En wil jij jezelf nog verder introduceren of zeg je van dit is wat mensen moeten weten en dat is wel genoeg?
Nou, misschien heel kort. Ik denk dat het klopt allemaal wat jij gezegd hebt.
Nou, dat is in ieder geval een geruststelling.
Ik ben in 98, dus 10 jaar voor ik het overnam, begonnen bij Sligo's. Wij geloven ook wel in lange dienstverbanden, om het zo maar eens te zeggen. En mensen met de poten in de modder, die ook gewoon echt weten wat er in het bedrijf gebeurt en daar lang aan bijdragen. En ik doe dat nog steeds met heel veel plezier. En ik vind dat wij een prachtig vak hebben. Food is een geweldige mooie business. Het gaat over gezondheid, het gaat over genieten, het gaat over schaarse bronnen, over dierenwelzijn. Dus alle maatschappelijke onderwerpen komen wij vaak wel ergens tegen. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar dat maakt de branche wel heel erg uitdagend. Dus ik doe dat nog steeds met heel veel plezier.
Ja. Nou, dankjewel. En naar het bruggetje wat Martijn naar jou sloeg. Is winkeldiefstal een item binnen jullie bedrijf?
Je bent altijd scherp op dat soort dingen. Maar eigenlijk het verhaal wat Martijn vertelde over Costco geldt natuurlijk ook voor Sligo. Je hebt bij onze klantenkaart. En wij kennen klanten dus altijd. Hè? Dat geeft ons ook heel veel ruimte over. Dus niet alleen in de diefstalpreventie, maar juist ook in het heel gericht business met klanten doen. Hè. We kunnen heel erg data-gedreven werken. Dus ik denk dat het feit dat klanten bij ons bekend zijn ook altijd een duidelijke rem is. Maar ook wij moeten er natuurlijk scherp op zijn. Wij hebben niet de grote negatieve ontwikkelingen zoals ik die ook uit de Nederlandse retail via de kranten tot mij heb genomen. Nou, dat soort getallen hebben wij gelukkig niet.
Nee, maar dat wil je natuurlijk wel zo houden.
Dat wil je wel zo houden,
ja,
precies.
Precies. Ja, en kun jij zo uit de lospols wat dingen noemen die jou afgelopen weken op de markten zijn opgevallen?
Ja, en het was voor mij, het was ook nog even vandaag zat ik ernaar te kijken. Ik vond eigenlijk twee dingen opvallend. Het eerste was de zorgen over de arbeidsmarkt in Nederland. En die vond ik niet opvallend, maar dat vond ik eigenlijk een genoegen dat wat breder omarmd wordt. Hè. We hebben natuurlijk echt behoefte aan met z'n allen arbeidskracht. En we kunnen heel veel meer mechaniseren, maar laten we ook heel erg zuinig zijn op alle mensen die willen werken. Ook als arbeidsmigrant zou ik zeggen naar Nederland komen, want die hebben we heel hard nodig vandaag de dag.
Ja, dat is duidelijk ook een boodschap voor de politiek. Mag ik dat zo vertalen?
Nou, ja, ik weet niet of ze meeluisteren, maar dan kan het maar vast, even gevallen vast. Zijn.
Ja, helder.
En het tweede, dat vond ik ook opvallend, dat las ik vanmorgen. En dat is het bedrijf CM.com. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Overigens een bedrijf uit Breda. En die hebben, vind ik wel een hele mooie digitale ontwikkeling. Die hebben nu een pinapparaat ontwikkeld. Wat het ook doet als je geen internetverbinding hebt. En zo'n internetverbinding valt natuurlijk nog wel eens uit. Hè? En ik vond het ook een mooi bruggetje naar allerlei creatieve innovatie. Want we zijn met z'n allen natuurlijk heel erg in een digitale beweging bezig, wat hartstikke goed is, maar ons ook wel kwetsbaar maakt. Nou, hebben we denk ik afgelopen week of de week daarvoor ook wel wat internationaal wat ellende meegezien. Wij gelukkig niet, moet ik zeggen. En dit is een apparaatje wat bijvoorbeeld ook op festivals, op Formule 1, nou, dat zijn allemaal bedrijfsgereden waar wij heel erg veel leveren. En waar wij ook heel veel belang hebben dat de boel blijft draaien, ook als de internet even uitvalt. Dus ik vond dat een prachtige, mooie, nieuwe innovatie.
Ja, misschien niet toevallig ook uit Brabant, maar zeker niet.
Pas niet toevallig.
Zeker niet toevallig dat, net als Sligro overigens, CM.com een van onze favoriete Nederlandse aandelen is.
Dat is wel toevallig, dat wist ik niet.
Nee, maar dat is wel. En de cijfers waar ze inderdaad deze week mee kwamen, daar zullen we ook in beleggersbelangen een publicatie aan wijden. Dus heel leuk dat je dat noemt. We gaan naar het eerste hoofdonderwerp toe. Voorkennis. Ja, Koen, want we zeiden al, Sligro zit in de foodservice. Maar sommige mensen denken bij Sligro alleen aan een pasje en voordelige winkelen. Maar ja, daar zit vast nog veel meer aan vast. Kun jij in het kort omschrijven wat Sligro precies doet?
Ga ik zeker proberen. Of het kort is, weet ik niet, maar ik ga heel erg mijn best doen. Sligro was overigens een retailbedrijf tot de jaren 80. Hè. Wij leverden de kleine grutters, zou je kunnen zeggen. Bakketje, slagertje, rijden in de winkel. En in de loop der jaren zag je die klanten natuurlijk eigenlijk steeds meer verdwijnen door de grote ketens. En toen zijn wij in de jaren 80 de foodservice ingestapt. Wij beleveren allerlei klanten in de foodservice, van groot tot klein, die zelf dan weer de consument bedienen. En dat kan een bedrijfsrestaurant zijn, dat kan een hotel zijn, maar het kan ook een school zijn, een sportkantine. We doen heel veel in de zorg, zijn groot in de zorg, dus ziekenhuizen.
Ja, Defensie las ik ook.
Defensie, ja. Daar zijn wij de hofleverancier van, wat we ook heel erg mooi vinden. Hè. Dat is natuurlijk, dat is weer een heel andere, dan hou je weer met hele andere dingen bezig. Hotelketens, IKEA-restaurants, lokale restaurants, niet te vergeten van hoog in de markt tot fastfood. Dus een heel mooi breed platform. En wat onze collega's, waar wij ons eigenlijk iedere dag van bewust zijn, en ik heb ook niet iedereen aan een touwtje hangen, maar onze klanten moeten geld verdienen met onze leveringen. Dus wij moeten er altijd zijn. En natuurlijk zijn wij ook gewoon mensen. Maar dat is wel wat heel erg diep in de genen van ons bedrijf zit. Dat je gewoon altijd moet zorgen en altijd het maximale uit de kas moet halen om die klant te beleveren. Want die klant moet uiteindelijk met jouw levering zijn boterham verdienen. En dat is iets wat ons enorm drijft en passie geeft. Punt.
Nou. Heb je nou een kleine aanvulling? Want bij de halfjaarcijfers noemde je ook van, goh, we zoeken ook liefst naar stabiele groei. Horeca is een beetje, hoe zou ik zeggen, iets meer cyclisch. Heb je nou ook dat je zegt van, nou, van een van die markten ga je een speerpunt maken? Bijvoorbeeld de militairen, want ja, die zijn er altijd en worden niet minder? Of?
Ja, en je maakt aan de ene kant een speerpunt en aan de andere kant wil je vooral zorgen dat de cycli elkaar uitvlakken. Hè? Laat ik het even zo zeggen. Wij zijn heel groot in leisure. We doen heel veel bioscoopketens. Nou, die zijn weer wat minder weersgevoelig. De uitvaartzorg ben je inactief. Is natuurlijk een branche waar ook gewoon, het klinkt een beetje cru, maar ook veel in geconsumeerd wordt. En wat ik net eigenlijk nog even vergat, wij doen dat via meerdere kanalen. De hoofddistributiekanalen zijn de cash and carry, waar klanten naartoe komen die wat kleiner zijn, die misschien klant zijn heel groot bij een ander en bij ons wat bijkomen.
Ja, hoeveel vestigingen heeft Sligro in Nederland?
We hebben in Nederland 51 vestigingen, 50 Sligro's en de kweker hier in Amsterdam. In België hebben we er 12 en dat zijn allemaal cash and carry vestigingen, dus zelfbedieningsvestigingen. En dat tweede kanaal is bezorging. We doen ongeveer 30% van onze omzet in zelfbediening, dus dan komt de klant naar ons toe, en 70% in bezorging. En dan leveren wij de klant. Dat gaat nagenoeg volledig digitaal. Dat is ook wel. Hè. In supermarktland zitten we 6% delivery in digitaal. Wij zitten dus 70% digitaal. En we proberen daar eigenlijk, nou, omnichannel is een beetje een containerbegrip aan het worden. Maar wij proberen heel erg die twee kanalen met elkaar te verbinden. En je hebt grote, heel erg systeemklanten die alles via vaste structuren doen. Die zitten eigenlijk volledig via de bezorging en volledig digitaal. Je hebt MKB-klanten met een klein bedrijf en een klein bedrijfsrestaurant waar je soep en koffie en et cetera en wat frisdrank nodig hebt. Die komen volledig in zelfbediening. En we hebben heel veel regionale horecaklanten die toch gemiddeld ons twee keer, die bezorgd worden, maar ons gemiddeld twee keer per maand bezoeken. Om wat spulletjes bij te kopen, zichzelf te oriënteren, een beetje creatief te blijven. Misschien moeten ze een themafeest organiseren. We hebben klanten die zelf de spullen gewoon in de vissen in de ogen willen kijken, zoals wij dat dan zeggen, met onze mensen willen praten, onze vakspecialisten. Nou, prachtig vak.
Zijn er ook, als je dat zo hoort allemaal, zijn er ook nog bedrijven waar jij zelf een voorbeeld aan neemt, waar Sligro een voorbeeld aan neemt, waar je zegt van, nou, dat is ons referentieniveau?
Nou, ik probeer me heel erg. Ik ben de ondernemer binnen ons bedrijf. Ik ben iets minder goed in de grote processen en systemen. Ik hou van de ondernemerschap en de creativiteit. Dus ik kijk veel bij anderen. En ik heb niet echt één voorbeeld waar ik zeg, nou, dat zou ik willen zijn. Hè. Ik vind ook dat je moet oppassen veel bij concurrenten te gaan kijken. Want dan worden we allemaal meer van hetzelfde.
Ja, maar bij welke concurrenten kijk je dan? Kun je een paar namen noemen?
Ik kijk overal regelmatig.
Je bent veel op reis.
Gewoon op reis in Nederland en België, hoor. Je hoeft niet zo heel ver weg om heel veel te leren. Maar om een voorbeeld te noemen uit een andere branche waar je veel kunt leren. Ik vind dat IKEA fantastisch is in communicatie. Hoe ze klanten meenemen in een reis, ook als ze verbouwen. Daar kan ik heel veel van leren. Ik vind Coolblue een prachtig voorbeeld die net als wij aan de ene kant heel erg op operational excellence gaan, de zaken goed en strak en in één keer goed voor elkaar hebben. Maar aan de andere kant ook de klantintimiteit enorm hoog in het vaandel hebben staan. En dan doen zij ook nog, net als wij, zowel winkels als delivery. Nou, dat is een hele andere branche. Bedienen totaal andere kanalen. Maar je kunt er wel veel van leren. En zo heb je eigenlijk, pak je uit allerlei puzzels, probeer je een stukje te bakken en daar een eigen nieuwe puzzel van te creëren. Ja,
maar zijn er geen sectorgenoten, ik noem wat, in de VS of in Spanje of waar dan ook, waarvan je zegt van nou ja, daar wil ik ook, daar loop ik ook rond en daar neem ik ook voorbeeld aan?
We hebben een paar jaar geleden onze nieuwe generatie, zeg maar, dat noemen wij de 3.0 neergezet, zoals je hem hier in Amsterdam onder andere aantreft.
En toen nieuwe generatie vestigingen bedoel
je? Nieuwe generatie vestigingen, ja. Inmiddels is ruim de helft omgebouwd en ieder jaar pakken we er een paar, zeg maar. En wij hebben natuurlijk hele grote vestigingen. Zijn vestigingen dat, nou, laten we zeggen, tussen de 5 en de 12.000 vierkante meter. Dus dat zijn nogal de grote jongens en grote investeringen. En toen hebben we heel veel formules in Amerika bezocht, aan de Oostkust. Dan heb je ook daar leer je wat dingen van de een en je leert wat dingen van de ander. Ik vind een Whole Foods bijvoorbeeld een formule waar het ook heel erg echt is. Wegman is een beetje meer Amerikaans, is een beetje meer Disney, zeg maar. En Whole Foods is veel authentieker. What you see is what you get. En mensen met echt verstand van de producten, mooie producten, producten de held laten zijn. Dus daar hebben we wel veel van opgestoken, maar ik heb ook waanzinnig veel inspiratie gehad. Als je in New York op Meatpackers District loopt, waar echt de kruidenwinkeltjes of een bazaar in Istanbul vind ik prachtig. Hè? Dus waar je echt de producten ziet en waar de mensen staan die er ook veel van af weten. Dus ik pluk overal wat vandaan.
Ja, ook uit die ambachtelijke winkeltjes. Ja, of juist misschien.
Misschien wel.
Ik zie meteen ook als we het over bedrijven hebben. Want had ik een lezervraag. Wil jij hem voorlezen?
Ja, zeker.
Leer je ook van Heineken? Dat is, dat is meer mijn vraag dan.
Ja, dat was ook een vraag van Remco. Maar ja. Martijn stelt hem ook. Heineken is natuurlijk een groot bedrijf in Nederland. En daarbuiten ook in de ruim genomen food service. Is dat een onderneming waarnaar je kijkt?
Zeker, ja, wij zijn ook samen, strategisch partner van Heineken in Nederland. Ja. Ik weet niet of de luisteraars dat weten, maar we doen eigenlijk de volledige route-to-market van alle fusbieren van Heineken in de Nederlandse foodservice. Behalve een paar geselecteerde drankenhandelaren. Ik ben er heel trots op dat de grootbedrijven als Heineken, die by far marktleider zijn in Nederland, ons die rol toevertrouwen, want dat is natuurlijk cruciaal. Dat doen we voor een hele lange termijn. We hebben een 15-jarig partnership gesloten, zodat we ook echt konden investeren op de nieuwe infrastructuur daartoe.
Ja, loopt dan nog een kleine 10 jaar.
Loopt nu nog 10 jaar. Ja. Ja. En wij vullen daar elkaar echt fantastisch aan. Heineken is natuurlijk een meester in marketing, is een meester in het hele brouwproces. En hebben gezegd, joh, jullie zijn heel erg goed in de last mile en in de groothandelsrol. Pakken jullie die dan op? Nou, vind ik ook wel echt lef hebben dat je dat durft te doen. Dat je onvoorwaardelijk voor elkaar kiest. En dat doen we in de markt echt op alle fronten. Voor ons heeft dat heel veel nieuwe klanten opgeleverd waar wij nog niet kwamen. Maar waar we nu komen om het Heineken bier te leveren. En dan is het natuurlijk aan ons om vervolgens die klanten te vullen met allerlei andere pakketten.
Ja, want dat vroeg deze kritische Remco zich af. Kunnen jullie dan leveren jullie dan alleen maar bier of gaan jullie ook food leveren aan die klanten?
Het begint met wat wij noemen een toppakket. Dus dat is naast bier ga je ook voor frisdrank, ga je voor koffie, ga je voor wat net even over wijnen. Nou, bij ons dalen de wijnen niet, laat ik het zo zeggen. Dus dat is het eerste pakket wat je probeert toe te voegen. Maar je ziet steeds meer, waar je vroeger natuurlijk in Nederland heel veel alleen drankenzaken had. Wij zijn allemaal wel iets minder jong. Martijn niet, maar discotheken en dergelijke. Vandaag de dag zijn heel veel, bijna alle outlets, daar spelen zowel drank als mooie gerechten een combinatie. Kijk naar festivals. Er is echt onwaarschijnlijk wat er aan food op festivals wordt verkocht. Nou, dat doen wij dan samen. Ja. En natuurlijk lukt het niet altijd, want er zit ook een concurrent die vandaag de dag de voet levert. Maar je bent wel binnen. Je hebt letterlijk de voet tussen de deur. Je hebt de kans om aan zo'n klant te laten zien wat je in huis hebt.
Ja, maar is dat potentieel wat jullie daarmee in handen hebben, bereikt of zit daar nog groei in?
Wij hebben ons doel daar bereikt en wij denken dat er nog heel veel groeikansen zitten. Dus dat is denk ik, wij zijn echt heel erg gelukkig met dat partnership.
Ja.
En wat misschien, want je vroeg eigenlijk wat leer je van een bedrijf nog meer? Ik vind dat Heineken ook wel op een hele mooie manier de familie betrokken houdt Ook al zitten ze in elk geval niet meer in het dagelijks bestuur bij het bedrijf. Dat is toch ook gewoon een mooie... En dat gaat dan niet alleen over de personen, maar ook gewoon de geest en de DNA van de familie. Nou, dat vind ik wel heel erg mooi. Dus we werken er heel fijn mee samen.
Oké, nou, helemaal goed om te horen.
En dan een beetje vooruitkijkend. Remco had de vraag nog breder, maar ik vroeg me ook af van, zit er dan ook nog bijvoorbeeld een samenwerking een keer met een InBev in België aan te komen? Als jij enige kunt, kun je ook misschien ook wel een grote partner in België mee samenwerken? Of werkt dat niet zo?
Nou, dat zou kunnen. Ik denk wel dat je de Belgische markt is op sommige vlakken gewoon echt anders dan de Nederlandse markt. Op heel veel vlakken ook helemaal niet, voor alle duidelijkheid. En op sommige vlakken zit hij in een andere fase in de tijd. En het hele ESG-MVO-denken komt ook echt op in België, maar is wel nog in een andere fase dan dat in Nederland is. Het spelen van een totaal supplierrol, wat in Nederland al veel verder is, ook natuurlijk helpt bij CO2-uitstoot verlagen. Eigenlijk als je zoveel mogelijk verschillende pakketten bij een klant kunt leveren. Daar is België nog veel meer in een fase die we in het verleden ook in Nederland hadden. Dat je voor iedere productgroep je eigen leverancier hebt. Dus ik denk dat, los even van of je dat met welke brouwer daar zeg maar goed zou kunnen samenwerken, dat vandaag de dag de Belgische markt daar nog niet aan toe is. Maar als we een aantal jaren verder zijn, zou dat zomaar wel kunnen. Maar je kunt ook denken aan andere productgroepen in Nederland of andere productgroepen in België. In de koffie of in kunnen allerlei productgroepen zijn.
Dat is ook een beetje de vraag wel die Remco hier stelt. Van ja, hoe kun je nu in een versnippend voetlandschap als België, je hebt Vlaanderen, je hebt Wallonië, je hebt Brussel. Hoe kun je daar dan nog verder je rol versterken ten opzichte van nu?
Ja, ik denk dat je dat het feit dat het versnipperd is in drie gewesten, daar moet je mee dealen. Dat maakt soms dingen wat anders, maar dat is geen reden om niet verder je positie te kunnen spelen. Maar ja, in Nederland bouwen we conform NVWA-voorschriften als het over hygiëne gaat. En dat doe je bij alle 50 vestigingen hetzelfde. En in België heeft ieder gewest zijn eigen voorschriften. Ja, dat moet je even. Dat is zo. Maar ja, als je dat weet, dan hou je daar rekening mee. En de eerste keer denk je verdraaid. Dat had ik even niet door. En daar leer je dan van. En daarna kun je dat prima oppakken. En ik denk juist dat de Belgische markt nog heel erg versnipperd is en dus heel veel consolidatiegroeikansen geeft. En laten we ook gewoon heel duidelijk maken dat de inwoner van België echt substantieel meer geld uitgeeft aan eten en drinken dan de Nederlander. Dus het is wel een aantrekkelijke markt.
Ja. Ja. Komen er dan ook nog overnames? Dat is natuurlijk heel lastig. Maar zijn jullie op dit moment natuurlijk net met de metro relatief grote overname? Misschien wel prima te happen, maar relatief groot.
Zeker. Ja, ik denk dat we een hele mooie slag geslagen hebben met metro. Want in België konden wij heel moeilijk vestigingsplaatsen krijgen die vergund waren om een zelfbedieningsgroothandel te openen. In België heb je, even simpel uitleggen, in de oude bestemmingsplannen stond groothandel niet beschreven. Hè. Detailhandel wel, productie ook, groothandel niet. In alle nieuwe is dat wel. Maar in die oude bestemmingsplannen is dus eigenlijk iedere vergunning dan aanvechtbaar. En dat betekent dat heel veel procedures en heel veel gedoe. Nou, met metro hebben wij de kans gekregen om in één keer op 9 plaatsen een goede locatie met vergunning te krijgen. En die hebben we denk ik inmiddels heel goed in de hand. En daar zijn we heel trots op. En daar zit ongetwijfeld nog veel groeipotentie in. En dat komt wat langzaam op gang. Daar helpt de hele economische ontwikkeling misschien korte termijn ook even wat tegen. We draaien daar positief EBITDA. Dat is best mooi, vind ik, na een jaar. En ik denk nog heel veel potentie om verder te groeien. En daar zouden best ook overnames nog bij kunnen, hoor. Ik zou niet weten waarom niet.
Nee. En daar hebben we in Vogelvlucht wat ontwikkelingen geschetst in de food service. Één ontwikkeling waar in ieder geval de hele financiële wereld al bijna 2 jaar over mee bezig is, dat is de kunstmatige intelligentie, AI. Speelt dat nog een rol in jullie bedrijfsvoering? Ja, uiteraard speelt dat een rol in jullie bedrijfsvoering, maar op welke manier dan? En ja, welke mogelijkheden zijn daar?
Dat geeft zeker mogelijkheden. Ik vind AI wordt heel erg gebruikt voor heel veel dingen. En, het is ook een kleine overgang van heel erg data-gedreven werken naar wat doe je ermee? Wanneer gebruik je het om te voorspellen? Wanneer is het AI of AI? Ik geloof er persoonlijk heel erg in. Ik denk wel dat je het op op de goede manier in moet zetten. Ik merk ook wel, ook bij onszelf, soms collega's denken, nou, dit is een heel nieuw iets. En wij zien het meer als een fantastische toolkit waarmee je gewoon veel efficiënter kunt worden. En ik kreeg pas een hele mooie presentatie van iemand, ik ben even de naam kwijt, die dat geweldig kon verwoorden en eigenlijk ook zei, weet je hebt vaak de 80% versie, maak je met AI. En als je denkt dat die 80 de 100% versie is, dan ga je nat. Want dan blijkt dat toch niet zo te zijn, staan er toch foutjes in. Maar als je natuurlijk altijd de 80 hebt en je kunt je tijd stoppen om hem te vervolmaken na 20. En dat is ook, dat gaat voor over recepten, dat gaat over vacature teksten, over überhaupt teksten. In je hele communicatie kun je het geweldig omarmen. Maar wij zien ook dat een SAP het steeds meer gaat gebruiken om, en ik ben geen technische deskundige, maar voor het schrijven van hun scripts. Dus ook daar kun je AI geweldig gebruiken.
En in jullie vestigingen zelf qua distributie.
Ja, dan gaat het over voorspelsystemen voor bijvoorbeeld je replenishment, hè, dus je herbevoorrading. Dat kan op tal van manieren werken. Je moet ook zorgen dat je er een goede governance omheen bouwt. Want je moet je ook wel beseffen dat je met AI natuurlijk al je vragen ook in een publiek domein gooit, zeg maar. Hè? Dus dat moet je wel zorgen dat je dat goed afschermt. We zijn nu eigenlijk ook bezig om voor onszelf te zeggen, nou, hier gaan we het volledig op inzetten, op deze manier. Zo zorgen we dat we geen zaken naar buiten brengen die we niet naar buiten willen brengen. Maar onderaan de streep denk ik dat het echt heel erg gaat helpen om je kosten te verlagen. En op een hele efficiënte manier, zeg maar, dingen beter te kunnen doen.
Ja, helder. Voordat we dieper ingaan op het bedrijf zelf, zijn er nog ontwikkelingen in de food service waarvan je zegt van ja, die moeten absoluut genoemd worden. Daar ben ik zeer mee bezig.
Nou, wat ons denk ik vandaag de dag vooral bezighoudt in de food service is ook voor onze klanten personeelstekorten. Hè. Dus wij zelf zijn eigenlijk op dit moment best aardig in staat om goed mensen aan boord te halen. Ik denk ook dat we een leuke werkcultuur hebben. Dat is ook wel een beetje de familiecultuur. We besteden heel veel aandacht aan onze mensen. Zorgen dat we prettige kantooromgeving hebben. Dus wij kunnen mensen echt nog best aardig krijgen. Geldt niet in alle branches, in alle afdelingen natuurlijk. IT'ers zijn lastiger te krijgen, omdat er gewoon meer schaarste is. Chauffeurs zijn lastiger te krijgen. Maar we hebben daar best weer wat rust. Dat is wel eens anders geweest, net na COVID en alle stress die we toen hadden. Maar onze klanten hebben natuurlijk ook heel veel problemen om personeel te krijgen. En dat is voor ons ook weer een uitdaging op dat moment.
Ja, zo gewoon een rem op de groei van... Helder punt dat je dat aanstipt. We gaan naar het tweede hoofdonderwerp.
Voor kennis.
Ja, en dan gaan we inzoomen op het bedrijf Sligro Zij zelf. Het is natuurlijk al naar voren gekomen. Sligro familiebedrijf, 30% van de aandelen in handen van de familie. Kun je in het kort voor- en nadelen noemen van zo'n constructie van een familiebedrijf?
Ja, en ik praat nu een beetje uit de overlevering, want ik was zelf nog niet aan boord in de tijd dat mijn voorgangers voor de beurs kozen. Het was voor ons een belangrijk middel om te kunnen groeien. Hè? Dus het is niet zozeer gebruikt voor de familie om te cashen, maar om als bedrijf...
Ja, je bedoelt het feit dat jullie op een gegeven moment beursgenoteerd zijn. Ja. Maar mijn vraag was eigenlijk van het feit dat 30% van de aandelen nog in handen zijn van de familie. Geeft dat bepaalde voor- en nadelen? Of zeg jij van ja, eigenlijk is meer relevant Sligro beursgenoteerd is en op die manier allerlei mogelijkheden heeft die.
Voor ons is het belangrijkste. Wij zien veel voordelen, ook in beursnoteringen. En dat is aan de ene kant het. Je wordt verplicht om kritisch op jezelf te zijn. Hè? Dat is gezond. Voordeel van de familie is juist weer dat je van het familiebedrijf, is dat je een lange termijn gerichtheid hebt. We hebben heel veel aandeelhouders met een lange termijn instelling, veel grote pakketten die al heel erg lang bij ons aan boord zijn. En die eenzelfde attitude hebben als ook de familie heeft. En dat geeft rust. Dat is geen eeuwige rust. Er wordt gewoon ook natuurlijk naar resultaten gekeken. Maar het is een hele mooie combinatie van niet te jachtig, wat je in sommige andere eigendomsvormen kunt krijgen. Maar tegelijkertijd wel de transparantie, de plicht tot frequent rapporteren. Dat houdt de boel scherp. Als je het hebt over posities invullen, ook als het familie betreft, helpt het gewoon. De governance van een beurs, die stelt daar gewoon eisen aan. En eigenlijk is dat heel erg prettig als management, want dat houdt de boel heel erg zuiver.
Ja, want jullie zijn in 89 naar de beurs gegaan. Dus inderdaad al een flink aantal jaren geleden. En is dat een jas die nog steeds past? De constructie met een groot belang voor de familie en een beursnotering?
Ja, iedere zoveel jaar herijk je voor jezelf, maak je de balans weer eens op, zeg maar. En tot dusver vinden wij dat goed past. En daar horen inderdaad de voor- en nadelen bij, zoals we die net bespraken. Ik denk dat we soms, weet je, er komt steeds meer regelgeving, maar die geldt natuurlijk in toenemende mate niet alleen voor beursbedrijven, maar ook voor grote bedrijven. Als je naar ESG kijkt, dan lopen wij daar een jaartje in voorop, maar daarna geldt het ook voor alle andere grote bedrijven. Dus ik heb soms wel eens een beetje moeite met regelgeving, maar dat is allang niet meer beurs-eigen. Dat
is de meeste ondernemers eigen.
Ja, en ik heb ook geen moeite met regelgeving, maar met doorslaande regelgeving natuurlijk. Dat geldt nog eenmaal voor alle grote bedrijven.
Maar zijn er punten waarop jij vindt dat de regelgeving echt doorslaat op dit moment?
Ja, als ik zie wat wij allemaal moeten doen vandaag de dag in het kader van ESG, hè, wat nu op ons afkomt. Wij gaan begin volgend jaar voor het eerst over 24 rapporteren. Dat gaan we keurig doen, hoeft niemand zich zorgen over te maken. Maar dat slaat wel een beetje door. En ik vind echt dat wij een verantwoordelijkheid hebben. Dat is ook denk ik een familietrek. Dat we goed naar onze omgeving kijken en daar goed op passen en daar zuinig op zijn. Dus er hoort mij niemand zeggen dat wij geen verantwoordelijkheid hebben in een duurzamere toekomst. Maar als je niet oppast, dan ben je zo erg met de regeltjes bezig dat jij geen tijd meer hebt om te vergroenen.
Ja, en dat vergroenen, waar kan dat dan concreet in zitten? Even los van wat moet en wat niet moet?
Nou, in ons geval is een mooi voorbeeld is groener rijden. Dus meer elektrisch transport. Of, maar dat is een thema, wat, ik weet niet of we dat met elkaar nog echt scherp op de agenda willen hebben. Met fossiele brandstof veel duurzamer gaan rijden. Hè? Want ook daar zijn nog heel veel slagen te maken. Het gaat over onze assortimenten. Het gaat over onze koelingen. Wij zijn natuurlijk we hebben hele grote koelvrieshuizen. Want ja, heel veel van onze producten zijn vers. En die moeten gekoeld, niet alleen vervoerd worden, maar ook opgeslagen worden. Dat is voor ons best een hele grote bron van CO2-uitstoot. En daar kunnen en moeten wij vergroenen. En daar hebben we ook al hele grote stappen gezet.
Ja, kun je een of twee voorbeelden noemen van stappen die jullie daarin hebben gezet?
Dat is dagafdekking op al je koelvriesapparaten. Dat zie je natuurlijk in supermarkten overigens ook. Zie je in onze vestigingen ook. Dat is veel duurzamer bouwen. Hè? Dus veel beter geïsoleerd. Duurzame apparatuur. Inmiddels uit mijn hoofd 62.000 zonnepanelen liggen. We zijn einde dit jaar klaar om de binnenstad van Amsterdam volledig elektrisch te rijden. En dat zijn in ons geval 50 vrachtwagens. En ik denk dat we een van de grootste laadpleinen van Nederland hebben.
En dan ook nog maar 30 kilometer per uur. Hè?
Dat helpt dan wel. Daar rijden we toch niet zwart. Wij zitten in de binnenstad en willen het ook veilig houden. Maar dat zijn grote bronnen waar wij natuurlijk veel kunnen doen. Duurzamere producten in je assortiment hebben. Dus wij kunnen daar veel doen en moeten daar veel doen. En dat doen we ook.
Oké, helder.
Ik vroeg me nog af, qua familiebedrijf. Jij bent 57, nog steeds ongeveer. En jouw neef was ook 57, toch?
Ja.
Toen hij het stokje overdraagt, Abel Slippens. Een van de Abel Slippens.
Ja.
Wanneer, nou zul je niet perfect zeggen, maar wanneer is jouw einddatum of eindplan en komt er weer een nieuwe Slippers?
Nou, mijn einddatum hebben we het over mijn carrière.
Ja, over je carrière.
Die andere heel ver weg.
Voor de mensen die alleen maar luisteren, Koen ziet er echt perfect gezond uit. Dus dankjewel. Absoluut geen suggestieve vraag.
Ik denk even om te beginnen. Abel, mijn voorganger, stopte 16 jaar geleden. En sindsdien kijken we natuurlijk ook maatschappelijk wel een klein beetje anders aan de leeftijd waarop je stokje overdraagt.
Oké, 63 wordt dan
ik laat me hier zeker niet vastpinnen op een jaar. Maar het moet je ook een beetje gegeven zijn. Hè? Je moet, dank dat ik er nog een beetje gezond uitzie, maar dat moet je ook maar houden. Hè? Dus je moet het geluk hebben dat je gezond blijft, dat je mentaal fit blijft en de energie blijft hebben. Nou, ik hoop dat jullie aan mij zien dat die er nog wel is. Hè?
Mm-hmm, helemaal. Uh, ja.
En het bedrijf moet vinden dat je de goede man op de goede plek bent. Nou, vandaag de dag doen we dat met heel veel energie en wil ik daar graag nog wat jaartjes aan vastplakken. En tegen die tijd dat het tijd is om het over te dragen, zullen we zorgen dat we dat zorgvuldig doen.
Ja, en er staan er alweer nieuwe slippens klaar om eventueel... zijn er überhaupt nieuwe slip of andere slippens ook in het bedrijf werkzaam?
Nee, even uitgezonderd een keer een vakantiebaantje of dat soort zaken, ja. Is dat niet zo. Dus er draait niemand vandaag de dag in de coulisses klaar, om het zo maar eens te zeggen. Dus ik denk dat de kans ook gewoon reëel is dat mijn opvolger of opvolgster geen slippers heeft. Wat overigens niet wil zeggen dat in een volgende cyclus dat wel weer anders kan zijn.
Helder. En zou het feit dat jij vroeger of later het stokje aan een opvolger of opvolgster overdraagt ook kunnen betekenen dat de familie uit het bedrijf stapt? Of willen jullie aandeelhouder blijven?
Ik ben geen woordvoerder van de familie, om dat even simpel te zeggen.
Er zit een stak ook, hè?
Er zit een stak. Ja. En mijn vader
was
een stichting administratiekantoor.
Ja?
En mijn vader heeft zelf nooit in het bedrijf gezeten. Nee. Dus ik ben de vreemde eend in de familie. Laten we het even zo zeggen. Nee, is een beetje flauwekul. Ik denk dat het heel belangrijk is dat een familie zich verbonden blijft voelen bij het bedrijf. Nou, net al even het ook over Heineken gehad. Dat kan ook op allerlei andere manieren. Dus ik geloof niet, maar dat is mijn persoonlijke perceptie, dat die twee aan elkaar gelinkt zijn. Je moet wel zorgen, maar dat doen we nu ook al, dat je de familie betrokken houdt. Wij houden regelmatig, minimaal 2 keer per jaar, hebben we een event met alle neven en nichten in de staken, zeg maar. En dan heb ik tussen de 45 en de 55 familieleden in huis. En praten we ze bij over het wel en wee. Dat doen we vanzelfsprekend netjes binnen de richtlijnen van de beurs, wat je wel en wat je niet kunt melden. Dat doe ik ook niet alleen, maar dat doe ik met mijn collega's in het directieteam. En zo zorgen we dat we iedereen betrokken houden.
Ja, ja. Nou, ik vraag het ook omdat je kan indenken dat Sligro als een mooi, goed draaiend bedrijf op een gegeven moment ook een overnameprooi kan zijn. Zie jij dat ook zo? Of zeg je van, dat is eigenlijk gewoon helemaal niet aan de orde gezien de constructie met de familie erin?
Nou, onze ambitie is, en die schrijven we ook in ons jaarverslag, om een zelfstandige toekomst te bouwen. Dus dat is waar wij op koersen. Wat er gebeurt in de wereld weet je nooit. En je hebt natuurlijk met een 30% familiebelang, maar ook gewoon een groot aantal andere aandeelhouderspakketten die er al heel erg lang in zitten, heb je wel een stuk stabiliteit.
Ja, ja, en bedoel ik weet verder niet veel van de food service, maar is het überhaupt een we hadden het al over versnippering, een branche waarin bedrijven van deze omvang zelfstandig blijven? Je ziet natuurlijk in heel veel branches dat ondernemingen veel en veel groter moeten zijn om te overleven.
Om een beetje gevoel te geven, Sligro heeft 25% van de markt in Nederland en daar zijn we toch wel op behoorlijke afstand marktleider, al vele jaren. We zijn een top 3 speler in België. En dat in België is enorm versnipperd met ook al een bijzondere manier van het meten van de markt. Dus daar blijf ik even weg van marktaandelen. Maar daar behoren we tot de grotere partijen, maar hebben we nog heel veel ruimte. En als ik het internationaal zie, dan heb je een paar grote internationale spelers die ook in vele delen, maar nooit werelddekkend zijn. Nou, de Metro is er daar één van. Heeft zich juist teruggetrokken de afgelopen jaren uit uit België, maar ook uit Denemarken, uit Engeland. Dus daar zie je een beetje een omgekeerde beweging. Cisco is een grote jongen in Amerika. Maar je hebt heel veel spelers die groot zijn in één of enkele markten. En dat is Marge in België, ook beursgenoteerd. Is heel prominent, in Italië, is heel prominent aanwezig in Italië. Je hebt Pomona in Frankrijk. Je hebt Sligro in Nederland en België. Dus het is wel een markt waar veel partijen, net als wij, hun spel spelen. Het is ook wel een markt waar ik vind dat je in onze markt een hele goede dekking in een land moet hebben. Omdat we heel veel logistieke bewegingen hebben. Het is veel interessanter om in 2 of 3 landen heel groot te zijn, dan in 20 landen heel klein te zijn, naar mijn mening. Dus dat is ook een beetje onze groeiambitie. Wij hoeven niet als de donder naar land 3, 4 of 5, zolang het goed groeien is in Nederland en België, doe je dat. Onze reden om naar België te gaan is dat je op een bepaald moment, met 25%, wel zegt, het is nu misschien nog wel tijd om een tweede thuismarkt te creëren. Want op een gegeven moment wordt groeien in Nederland lastiger. Nou, dat hebben we daarmee gedaan. Maar dus wij geloven meer in een dominante positie, maar dan in de goede zin van het woord, in enkele landen dan in heel veel landen een relatief kleine positie hebben.
Oké, helder.
Als ik een aanvulling mag, volgens mij ook juist een van de middelen om relatief hoge marges te halen, is denk ik ook dat je gewoon relatief korte afstand hebt ten opzichte van leverancier. Ja, omdat transport best een groot stukje van je kost is.
Ja. 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 Nou, beleggersbelangen staat bekend om de kritische leden. En zo eentje is ook Paul. Dankjewel, Paul. Die vraagt gewoon botweg, heeft Sligro... Het is eigenlijk meer een stelling. Sligro heeft naar mijn mening een te grote broek aangetrokken door de overname in België. Nou, ik wil toch Paul eer aan doen om jou op de stelling te laten reageren. Is dat zo? Ik bedoel, wat kun je daarover zeggen? Van, is dat inderdaad ook een risico voor het bedrijf? Of?
Nou, het is misschien even goed om te verwoorden. Wij hebben in België, had je Metro. En Metro is het moederconcern. En in Nederland kennen wij Metro van Macro. En in België had Metro twee formules. Metro en Macro. En de Macro in België is redelijk vergelijkbaar met de Nederlandse Macro. De Metro in België is erg vergelijkbaar met wat Sligro doet. Met nog iets meer focus op SEC alleen maar horecaklanten. Dus niet ook bedrijfsketingen, maar echt alleen de horeca. En wij hebben die Metro-vestigingen overgenomen, niet de Macro. En ik denk dat dat een onwaarschijnlijk belangrijke asset voor ons is in België. Omdat je daarmee eigenlijk meteen bijna landelijke dekking hebt in België. We kijken nog een beetje in Charleroi, we kijken nog in Leuven, we kijken in Brugge. Maar verder heb je eigenlijk de meeste regio's, heb je daarmee voet aan de grond. En dat is het meest moeilijke in België om te krijgen. Vervolgens hebben ze volgens mij goed in de hand. Hebben ze, wat ik net aangaf, EBITDA positief. En is het aan ons om ze verder te laten groeien en daar een hoger rendement uit te maken. Dus ik denk dat België, dat voor onze ambities in België, Metro eigenlijk cruciaal was dat we die konden acquireren. En daar kijken wij met een heel goed gevoel op terug.
Ja, dus
het dus spijt me voor Paul, maar ik heb daar dan wat andere mening over.
Ja, nou, helder.
Het waren volgens mij ook uit mijn hoofd 9 vestigingen.
Ja.
Terwijl je in Sligro in Nederland er een stuk of 50, wat je nu al zegt, heeft. Ja. Dus dan denk je even omgerekend 20% extra omzet. Ja, het lijkt in ieder geval niet extreem groot. Het is ook geen kleine overname, zeker niet.
Nee, om het een beetje in getallen, het waren ongeveer 500 medewerkers. 9 vestigingen inderdaad.
En hij past in de strategie volgens mij. Ik had nog even opgezocht, maar jullie deden ook al overnames. Java Food Service ook in 2016 in België. En ook ISPC, als ik het goed zeg. Had met meerdere vestigingen in België. Dus jullie waren eigenlijk ook al actief, toch?
Zeker.
Dus,
ja.
Oké. Helder. We gaan naar het derde hoofdonderwerp. Voor kennis. Ja, want dat gaat over het aandeel Sligro. Ik weet zeker dat veel van onze abonnees het aandeel in portefeuille hebben. Natuurlijk al een tijd genoteerd is, maar ook gewoon mooi Nederlands aandeel. En Martijn als onze specialist is er enthousiast over, last but not least. Maar Koen, toch aan jou de vraag van waarom zou je als belegger het aandeel Sligro in portefeuille houden als je het hebt, of het aandeel moeten kopen als je het nog niet hebt?
Nou, dat is een mooie spot die ik mag inspreken. Ik ga even een klein eindje terug. Ik denk dat wij een aantal hele roerige jaren hebben gehad. Hè? En die hebben we deels zelf veroorzaakt. We waren ook actief in de retail. We vonden dat we ons moesten focussen op één markt. Nou, we waren heel groot in de food service, heel klein in de retail. Dat leek een redelijk logische keuze. Ik denk dat dat ook zo is. Dus we hebben MT verkocht. Maar dat betekende wel ook dat je natuurlijk je overheid aan moet passen. Een reorganisatie kwam daaruit. Dus dat was best wel even interne focus. Groot Heineken deal die ik net geroepen heb. Nou, dat is echt. Dat is een hele grote klus geweest om twee van dit soort bedrijven ook IT-technisch aan elkaar te knopen. Om u even een gevoel te geven. Vandaag de dag, als je Heineken klant bent, dan heb je één bestelling. Je bestelt bij Sligro jouw fusbier, waar je verder ook voor de rest klant bent. Je krijgt één vrachtwagen aan de deur, die van ons. Je krijgt één factuur met de gezamenlijke business erop. Maar wij splitsen die aan de achterkant weer uit. Dan heb je het ook gewoon over 45.000 klanten die een nieuw bankrekeningnummer, een nieuwe automatische incasso. Nou, dat was een heel klusje. En vervolgens kwam er iets wat wij alle niet verwacht hadden. En dat heette COVID, wat onze markt natuurlijk enorm raakte. Dus wij hebben hele pittige tijden gehad die de markt aardig op zijn kop hebben gezet. En ik denk in de foodservice nog steeds doen. Er kwam natuurlijk vervolgens geopolitieke onrust na met een enorme inflatie die onze markt raakt. Dus nou, we hebben wat roerige tijden gehad. En ik denk als je dan vooruitkijkt naar waar we nu mee bezig zijn. We hebben een routeplan uitgestippeld naar 7,5% EBITDA.
2025, hè?
2025, ja. Met daarbij wel de disclaimer uitgaande van een normalisatie van de markt. Nou, wij geloven daar absoluut in dat we die gaan leveren. Alleen het momentum waarop we die halen, dat is wel een beetje afhankelijk van het moment waarop de markt weer aantrekt. Hè? Nou, dat hebben we afgelopen week ook, denk ik, bij die halfjaarscijfers toegelicht. En als ik dan zie waar we nu staan, dan hebben we volgens mij die componenten die wij goed kunnen beïnvloeden. Dat is je marge, dat is je kosten vooral. Nou, daar hebben we hele grote stappen gezet. Dat zal ook de komende tijd vooral tot uiting komen. Want dat gaat soms ook als het over bijvoorbeeld het afbouwen van 150 FTE. Dan gaan daar natuurlijk reorganisatielasten vooruit. En komt het kostenvoordeel daarna. Dus daar zijn we best heel content met de stappen die we gezet hebben. De uitzondering erop is de omzet aantrekken. Want dat is gewoon een lastige traject, zeker in de markt waarin wij vandaag de dag zitten. We noemden net even nou, wat er in de markt gebeurt op de as van arbeid. De hyperinflatie is natuurlijk voor onze klanten ook best lastig door te geven in de markt. Ik denk dat we dat allemaal wel een beetje proeven. Horeca is gewoon best fors geprijsd. Ik zat gisteren toevallig daar een keer rondje Zeeland en zat ik met een klant te praten. Dus als ik nu een verkeerd cijfer noem, dan doe ik dat even, dan lieg ik in permissie. Maar ik denk dat deze meneer het helemaal juist had. Die legde mij uit dat de horeca in 3 jaar tijd 32% CAO plus heeft gehad. 32%. En loonkosten zijn in de horeca ongeveer een kwart van de totale omzet. Hè. Dus dat zijn dingen waar onze klanten best even moeite mee hebben om die door te kunnen geven in de markt. Nou, het goede nieuws is volgens mij dat de koopkrachtontwikkeling, als je dat een beetje vanaf COVID pakt, dan zie je dat we dit jaar, hè, de tweede helft van dit jaar in Nederland, voor het eerst eigenlijk weer in een koopkrachtplusje komen. Dat de loonsom, die we natuurlijk allemaal wel als werkgevers vervelend vinden. Maar het is wel heel goed dat de mensen gewoon weer meer te besteden hebben. Die haalt nu cumulatief eigenlijk in die 3 jaar de prijsinflatie in. En dat moet een stukje beweging ook weer op die omzet gaan brengen. Nou, daar hebben we zelf voor alle duidelijkheid ook genoeg plannen. Het gaat niet alleen over de markt die aantrekt, maar ook wij zelf binnen de markt. Dus ik denk dat wij eigenlijk heel veel ijzers in het vuur hebben om toe te werken naar die EBITDA-belofte. En wat dat dan doet op de beurs, dat is voor mij natuurlijk, dat kan ik niet beoordelen, maar
dat doen wij dan wel.
Kunnen wij wel.
Ja. Maar wat betekent die belofte dan bijvoorbeeld voor het dividend wat jullie beleggers in het vooruitzicht stellen?
Wij hebben een dividendbeleid waarbij wij 60% van de netto winst uitkeren in aan onze aandeelhouders. Hè. Dat is feitelijk onze koers. Dan kun je daar de sommetjes op maken.
Ja. Interim dividend is trouwens 30 cent nu bij een koers van 12 euro, wat er nu ongeveer staat. Ja. Voeg ik er vast even aan toe.
Ja, dus maar dat is dan bijna per definitie sterk fluctuerend. Het dividend gewoon afhankelijk van de winstgevendheid.
Ja.
Oké. Okay. En risico's voor de belegger die in Sligro stapt. Je noemde net al een aantal tegenslagen die jullie de laatste jaren hebben gehad. Pandemie, inflatie. Wat zijn nog meer risico's waar beleggers rekening mee moeten houden?
Ja, kijk, ik denk dat het mooie van onze branche is dat we altijd blijven eten en drinken met elkaar. En natuurlijk in tijden van hoogconjunctuur dan gaat het meer naar de foodservice toe. In tijden van economische tegenslag wat meer naar food retail. We zien nu best een aparte situatie dat beide markten wat volumedruk ervaren. Hè. Dus die hyperinflatie die heeft toch wel echt impact op ons als mens. Dus we gaan gewoon, ik denk niet dat we minder calorieën eten, maar wel wat goedkopere calorieën. Hè. De downtrading zien wij gebeuren. Maar onderliggend hebben we volgens mij een hele mooie markt die altijd weer aantrekt. Want food blijft altijd populair. En ik denk dat als je demografisch kijkt, dus ik besef me overigens dat ik geen risico's ga noemen, maar dat de opportunist zit ook in mij. Als je naar de demografische ontwikkeling kijkt, zien we dat jongere mensen een groter deel van hun inkomen uitgeven aan eten en drinken. En als je studerende kinderen hebt of kinderen die in de leeftijdscategorieën zitten, dat ze wat meer gaan besteden, ja, dan zien we dat denk ik allemaal ook om ons heen. Dus voor ons is dat best een hele mooie ontwikkeling. Ik denk dat de risico's, maar die zijn niet specifiek voor Sligro, zit bij mij heel erg in de arbeidsmarkt. Hoe zorgen we met elkaar? We zitten natuurlijk wel in een dienstensector. Dat we genoeg arbeid ter beschikking houden.
Waar zit nu de grootste pijn? Is het grootste risico's? Je had het net al over ICT, je had het over chauffeurs. Waar loop jij nu als ondernemer het grootste risico?
Ik denk in het feit of mijn klanten genoeg personeel kunnen krijgen. Want wij kunnen chauffeurs nog wel redelijk ook met buitenlandstalig chauffeur. Dan wordt het wel duurder, maar je kunt het wel redelijk opvangen. Je ziet echt best veel horecazaken die gewoon een avond meer dichtgaan of een dag meer dichtgaan. Dat ze gewoon geen personeel hebben.
Gewoon geen bedienend personeel, niet in de keuken, et cetera. Ja.
En daar, nou, even weer de kans daarvan. We hebben toevallig ook convenience bedrijven, dus productiebedrijven. We kunnen onze klanten natuurlijk wel helpen om te zorgen dat ze met relatief minder personeel toch zo'n keuken kunnen runnen. En dus ieder risico kun je natuurlijk ook gewoon weer op je eigen manier op inspelen. En zorgen dat je daar balans in brengt.
Ja. Maar goed, dan even terug naar het begin van het gesprek. De boodschap aan de politiek. Want ja, hoe kun je er als politiek nou voor zorgen dat een café voldoende mensen in de bediening heeft lopen en in de keuken heeft staan?
Nou, ik zou in ieder geval waken met arbeid frustreren om te werken. Hè? Dus opletten dat je niet gestraft wordt en allerlei toeslagen om fulltime te gaan werken. Zorgen dat de kinderopvang goed geregeld is. Nederland voor mensen uit het buitenland die hier willen komen werken. Een gastvrij land maken. Zorgen dat we daar ook een passende opvang als het gaat over huisvesting voor hebben. Dat zijn dingen, denk ik, waar we met elkaar, en dat is echt niet alleen de politiek, hebben wij zelf ook gewoon een verantwoordelijkheid in. Maar daar hoop ik dat we de komende tijd met elkaar wat slagen kunnen gaan maken.
Ja, nou, dat is nogal een lijstje. Ja.
We hebben er ook nog zin in. Dus dat is heel goed. Ja.
Zeker, ja. Zijn er nog dingen, als het over Sligro gaat, de toekomst gaat, die je echt kwijt wil, waarvan je zegt, ja, dit is nu echt heel erg belangrijk voor onze markt, voor het ontwikkeling van het aandeel, ontwikkeling van het bedrijf?
Nou, ik denk dat het voor... Kijk, wij hebben een mooie agenda staan, hè, een heel duidelijk plan waar we naartoe willen. En het aantrekken van die markt is voor ons heel erg belangrijk. Dus ik hoop dat wij met elkaar de inflatie goed in de hand houden. Dat is denk ik heel erg belangrijk. Dat we niet doorslaan in regelgeving. De regelgeving die we hebben ook gewoon gelijke monniken, gelijke kappen toepassen. Dan kunnen wij daar prima mee uit de voeten. Ik denk dat dat voor ons eigenlijk de belangrijkste factoren zijn. En help onze klanten ook mee in hun business goed mogelijk maken. Want de horeca is een hartstikke mooi vak. We genieten allemaal heel erg van de horeca. En ik met horeca zeg ik het eigenlijk wel, we doen veel meer dan alleen horeca, maar u begrijpt even wat ik bedoel. Dus laten we ook zorgen dat we die mensen helpen om op een goede manier hun bedrijf te kunnen runnen.
Ja, en dan toch nog even over die inflatie. Want het is voor jouw bedrijf een super belangrijk thema. Maar natuurlijk gewoon voor de hele maatschappij en zeker ook voor de financiële markten.
Ja.
Jij zit daar bovenop. Wat zie je op dit moment gebeuren? Want ja, indruk is een beetje dat het wat minder wordt. Maar ja, aan de andere kant toch ook heel veel mensen, noemen het voorbeeld in Zeeland, waar kosten gewoon omhoog gaan. Hoe zie jij die inflatie zich in Nederland en misschien in Europa de komende tijd ontwikkelen?
Laten we vooropstellen dat ik daar ook zeker geen expert in ben. En bij ons intern ook er behoorlijk naast zat het afgelopen jaar. Hè? Ik had hem wat hoger ingeschat.
Dus jij vindt het meevallen hoe die is afgenomen?
Ik had hem hoger ingeschat dan wat er uitkwam. Dus wij zien hem nu een beetje in onze branche tussen de 2 en de 3% zitten. En ik denk dat dat ook wel een stabiele lijn voor zover ik het kan zien, voor de komende jaren is. Als er een geopolitieke oorlog uitbreekt, nou, dan kan alles zo weer anders zijn. Hè. Ik denk dat ook in zo'n beweging heb je natuurlijk altijd dat als grondstofprijzen voor ze omhoog gaan, ook in samengestelde producten wat andere dingen even meegenomen worden, zal ik daar maar zeggen, in de prijsontwikkeling. Terwijl daar misschien niet altijd de validatie onder lag.
Ja. Ja, welke grondstofprijzen, tenminste, ik weet niet in hoeverre je daar zicht op hebt, want daar hebben jullie natuurlijk mee te maken. Zie jij echt door het dak gaan?
Nou, je ziet, de olie is vandaag de dag, olijfolie is een issue, aardappelproducten, dus, en voor ons is friet natuurlijk gewoon heel plat, maar is wel een heel groot artikel bij ons. Als oogsten mislukken, dan heb je wel problemen. Ja. Maar dat zie je ook in een aantal andere producten gebeuren. Waar het mij om gaat, ik denk dat er wel een klein beetje af en toe wat misschien onnodig opgehoogd is de afgelopen jaren. Mensen kwamen allemaal natuurlijk uit moeilijke tijden met COVID en hadden allemaal de behoefte om hun rendement wat te boosten. En ik denk dat we met z'n allen wel geleerd hebben dat dat toch wel echt tot een volumedaling geleid heeft. En ik hoop en ik verwacht dat iedereen die les wel een beetje tussen de oren geknoopt heeft. En dat we er dus ook heel verstandig mee omgaan naar de toekomst toe. Ja. Je ziet bijna nooit dat er echt een forse prijsdaling optreedt. Behalve als het redelijke single producten zijn als olijfolie of rietsuiker. Maar als het een samengesteld product is, dan gaat het ene weer omhoog en het andere omlaag. En in de blend komt er dan toch wel weer op zijn minst een vlak of een kleine stijging uit. Dus omlaag zal het niet gaan. Maar het is wel van belang dat we goed in de hand houden, dat we moeten zorgen dat mensen weer zin krijgen om te gaan besteden.
Ja, en dat zie je ook wel gewoon gebeuren vandaag de dag.
Dat zie ik gebeuren en dat helpt ook bij dat de koopkrachtontwikkeling, wat ik net aangaf, weer wel positief bijbaagt. We hebben een hele hoge werkgelegenheid. Er zijn natuurlijk heel weinig mensen werkloos. Dus in die zin hebben we best heel veel parameters die het goede kantje op wijzen. Maar dan moet ook een soort mentale knop omgaan dat mensen, gewoon weer, als we ons blijven ergeren eraan, dan gaan we niet besteden. En dat zien we altijd in zo'n inflatietijd. Na een bepaalde tijd leggen we ons erbij neer. Zeggen we, nee, het is wat het is en we gaan weer genieten.
Ja, ja. Nou, ik was in ieder geval van plan straks ergens met een oud collega een hapje te gaan eten. Dus we doen ons best.
Nou, dat is heel goed.
We doen ons best, ja. Koen.
Ik moet tippen met wat klanten, dan hoor ik het wel.
Ja, ja. Dank jullie wel. We naar afronding toe, gebruikelijke afronding. Waar kijken we naar uit voor de komende week? Martijn, mag ik met jou beginnen?
Ja, ik heb vooral bedrijfscijfers, kwartaalcijfers, seizoens weer begonnen. Ik heb voor mij in ieder geval de bedrijven die ik volg, L'Oréal, Basic Fit en Wolters Kluwer.
En je bent bezig met een stuk over UMG, toch?
Ja, dat mag ik nog gaan schrijven.
Maar dat mag je nog gaan schrijven, maar dat was wel natuurlijk vandaag
min 30%
urgent geworden.
Ja, of ik naar uitkijk, dat weet ik niet. Nou, we gaan het even goed analyseren. En waar ik zeker ook naar uitkijk, dat is mijn persoonlijke tip van het jaar, Starbucks. Dat is natuurlijk ook niet de meest gelukkige tip. Maar
wanneer had je die getipt, Martijn?
Begin van het jaar.
Begin van het jaar.
Van mijn redactietips. Ja. Kijk, de tip die plus 40% staat, daar hebben we het eigenlijk niet over. Maar die in de min gaat, daar hebben we natuurlijk meer over.
En die komen met cijfers?
Ja, Starbucks komt met cijfers. En speciaal is wel interessant, afgelopen week ook heeft Elliott Investment Management heeft een belang genomen. Ook om die aandeelhouderswaarde omhoog te krijgen. Dus,
in Starbucks?
In Starbucks, ja.
Dus, okay.
Daar ben ik wel benieuwd naar.
We kijken er naar uit. En jij speciale dingen waar je naar uitkijkt, Koen?
Ik kijk heel erg uit naar het begin van de zomer. Dat is een beetje laat zo eind juli, maar volgens mij gaat het echt beginnen. En dat is voor ons en voor onze klanten niet onbelangrijk.
Nee.
Dus het is een mooie uitkijk.
Oké, ik hoop ook dat het een mooie zomer wordt. Heel hartelijk dank, Martijn en Koen. En we gaan afsluiten. Oh ja, nee, ik moet nog iets zeggen trouwens voordat we gaan afsluiten. We gaan wat nieuws doen. Even kijken. Het gaat vooral voor de kijkers van deze podcast op YouTube. Vanaf volgende week steken we deze podcast in een iets nieuw jasje om de kwaliteit met name van de video te verbeteren. Maar maakt u zich geen zorgen, de nieuwste aflevering van Voorkennis zal wekelijks beschikbaar zijn. Alleen we gaan niet meer live streamen. Voor de luisteraars, de podcast blijft gewoon op het vaste tijdstip via YouTube, Spotify en Springcast te beluisteren. Volgende week, dat is ook eventjes anders, dan zit mijn collega Marnix Kwee hier op de presentatorstoel. Hij praat dan weer met Martijn en ook met Karel Merks. Heeft u alvast vragen voor een van de heren? Stel ze aan voorkennis@beleggersbelangen.nl. Nogmaals dank iedereen en tot de volgende keer.